Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En ik zit hier nog steeds in de studio met schrijver Hanna van Wieringen. En volgende week gaat haar nieuwe voorstelling in première als Vrouwen Vrienden Zijn. Nou, daar hebben we het net over gehad. Over de ode aan vriendschap als belangrijkste sociale verbinding eigenlijk in het leven. Je leven eigenlijk in een klein dorp waar je bent opgegroeid. Je verlangen om archeoloog te worden, want deceptie bleek. En nu je leven als schrijver. En weet je wat ik nou zo lief vond? Toen ik mijn voorwerk deed, toen las ik dat je in het Witsenhuis in het Oosterpark woont. Je zei net, ik woon heel stil en groen. Dus heb je, nou, ik denk dat je daar heerlijk woont. Ja. En dat je uit dankbaarheid naar het graf bent gegaan van Witsen en zijn vrouw. En Witser was een kunstenaar, Willem Witsen.
Ja.
En die heeft eigenlijk zijn huis als monument ter beschikking gesteld als woonruimte voor kunstenaars.
Eigenlijk zijn vrouw. Dus Marie Witsen heeft dat gedaan. En zij heeft dat laten opnemen in haar testament, dat het tot in de eind der tijden mag daar schrijvers wonen. Dus dat zijn drie appartementen. En ik woon op de begane grond. En op de eerste verdieping heeft de stichting, de Witse Stichting, de werkkamer van Willem Witsen eigenlijk bevroren in de tijd. Dus het is alsof de tijd daar stilstaat. En je kan zijn schildergerij zien. De hele delen van zijn bibliotheek en servies. Het is een hele mooie donkere ruimte met veel Persische tapijten en donker behang. Het idee is dat dat altijd beschikbaar moet zijn. Dus dat altijd zo als een soort museumstuk in de tijd stil moet staan.
Ga je daar dan ook naartoe, ter inspiratie? Of is dat toch weer een beetje een stap
te ver? Nee, soms. Ik ben er wel geweest. Er hangen mooie Breitners ook. Dus Witsen en Breitner waren dus beste vrienden. Mm-hmm. Die liggen ook met z'n vieren, over vriendschap gesproken,
zo,
op die Oosterbegraafplaats in een graf. Ik ben daar niet vaak. Nee, het is erg donker.
Maar ik vind het zo lief dat je dan bloemen gaat brengen. Ik denk dat niet veel van die bewoners dat hebben gedaan, die daar mogen wonen.
Ja, dat weet ik niet. Dat zouden we ze moeten vragen. Ik vond het wel een vrolijk idee om haar even te bedanken daarvoor. Ja, en dat was ook wel een vrolijk idee.
En hoe lang mag je daar wonen?
Je mag daar 5 jaar wonen.
Oh ja.
Ja.
Wat heerlijk.
Ja, dat was een soort onmogelijk geschenk. Ik dacht echt, bestaat dit? Is dit echt? Mag ik hier wonen? Ik dacht ook het eerste half jaar dat ik daar zat, dat er iemand zou bellen om te zeggen dat het een vergissing was. Dat het een andere schrijfster had moeten zijn. Of het was moeilijk om het in ontvangst te nemen voor best lang, voor een half jaar zeker. Ja. Maar daarna dacht ik, fijn.
Wat grappig. Ik ga toch nog even terug refereren aan je stuk waarin je ook een soort pleidooi houdt voor kwetsbaarheid.
Ja.
En om je te laten raken.
Ja.
En ik denk dat heel veel schrijvers in jouw plek hadden gedacht, nou, zo'n mazzeltje.
Denk je?
Ja.
Ja. Ja, nee, ik vond het moeilijk. Ja, ik moest het echt even incasseren. Maar het is best moeilijk, hè, om iets te krijgen. Het is best moeilijk om iets echt in ontvangst te nemen.
Is dat zo?
Ja, voor mij. Ja. Nee, kennelijk helemaal niet voor jou. Nee, ja, voor mij, ja. Ja, want het is toch, makkelijker het is makkelijker om iets te geven. Het is makkelijker om iets te schrijven. Het is moeilijker om een gedicht te krijgen wat iemand voor je geschreven heeft.
Ja, maar wel heel intiem.
Ja.
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 Waar je toch zo naar op zoek bent, naar die intimiteit. Ik vind het zo grappig.
Ja, nee, ik snap het. Ja.
Zou je jezelf verlegen noemen?
Ja, zeker.
Ja.
Maar ja, op woensdag verlegen en op vrijdag niet. Ik ben niet een constante verlegen mens, maar ik ben wel vaak verlegen, ja.
Ja, ja, ja. Je zei ook in het voorgesprek, ik hou eigenlijk niet van interviews geven. Ik heb er ook eigenlijk schroom van.
Ja.
Ik geef ook niet veel privé interviews. Wat vind je daar zo moeilijk aan?
Ik zou dat graag, wat ik wil vertellen, zou ik zo graag via het werk vertellen. Dus de persoon met gedachtes, die staat eigenlijk voor het werk. En daarvan denk ik dan, wat moeten we die nou vragen? Waarom zo, ja.
Omdat hij hele interessante dingen heeft te vertellen,
ja,
zo
nee,
het lijkt.
Ja, nee, dat is ook wel, dat begrijp ik ook. En ik lees het ook wel graag. Nee, het is niet waar. Ik lees niet graag interviews met schrijvers. Ik lees graag
iets,
werk.
Het is wel iets wat steeds meer de nadruk krijgt in de media. Ook het verhaal achter achter het boek, de foto's zijn altijd gelikt inmiddels van schrijvers.
Ja.
Is het dan ook juist een beetje wars tegen de stroom in van de verheerlijking van de identiteit van schrijver? Of?
Nee, ik denk dat het altijd zo al was. Ik denk dat het niet zo met de actualiteit eigenlijk te maken heeft. Het is gewoon van nature. Maar bijvoorbeeld, ja, schrijvers die ik bewonder, zoals Salinger, die wilde onzichtbaar zijn. Die trok zich echt totaal terug. Die zag geen brood in zijn persoonlijke leven delen. Met het publieke oog. Ja.
Denk je dat het ook afleidt? Is de ziekte van deze tijd?
Het leidt wel af. Het leidt zeker af. Want het maakt je... Je bent daarmee bezig. En je bent, kijk, ik vind dit een leuk gesprek. Maar nu wij dit gesprek voeren, ben ik natuurlijk niet aan het schrijven. Dus dat een beetje gechargeerd. Want meestal zit ik op vrijdagnacht niet te schrijven. Maar, als voorbeeld. Je, het moment dat je in de openbaarheid verkeert, ben je niet aan het werk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel leuk om meer mensen te vertellen over wat je gemaakt hebt.
Ja, we hadden het al even over je column. Is het dan niet moeilijk om daar als toch publieker figuur naar voren te treden?
Ja, daar heb ik ook echt even over nagedacht. Maar ik vond het wel, tijd daarvoor. Ik kreeg er namelijk wel zin van. Dat leek me de beste graadmeter. Ik had er gewoon wel zin in.
Ja. Ik werk zelf natuurlijk ook al een paar jaar als columnist. En ik vroeg me af, was het voor jou lang zoeken naar je stem of naar je kleur als columnist? Van ik ben politiek geëngageerd of ik ben juist heel persoonlijk en anekdotisch? Of... Hoe was het kiezen voor jou?
Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik niet heb gekozen. Dus ik wil graag al die dingen doen. Want al die stemmen zitten ook in mij. Dus ik hoop eigenlijk dat allemaal kan. En volgens mij kan dat ook wel. Dat wisselt. Dat het niet altijd gaat over Prinsjesdag of over Den Haag. Dat het gewoon een brede waaier is van persoonlijke verhalen en gedachtes.
Ja. Je schreef daarover, ik zie het als een plekje om samen even na te denken.
Ja, dat is lastig.
De kracht van een column is dat die naast het nieuws staat.
Ja.
En let op dat woord samen, tweerichtingsverkeer dus. Ik vroeg me af, heb jij dan echt enorme gesprekken of briefwisselingen met lezers?
Dat is wel wat ik beoog. Het is niet zo dat de postzakken hier bij mij in de gang staan. Zeker niet. Maar er waren wel wat lezersbrieven. Ja, ik vind dat leuk. Ik wil wel graag horen wat mensen dan denken aan de hand van wat ik dacht.
Ja, wacht maar tot je iets over Zwarte Piet schrijft.
Ja, dat heb ik.
Je het echt niet weten.
Nee, jij bent gepokt en gemazeld. Misschien moeten we hier over een half jaar nog even over praten samen.
Heb je wel eens negatieve reacties gehad?
Ja, zeker. Ik had iets geschreven over de cartoonwedstrijd. En daar kwamen wel...
De cartoonwedstrijd van Geert Wilders, die uiteindelijk weer heeft teruggetrokken.
Ja. En daar had ik... Dat was eigenlijk niet het onderwerp van de column, want dat vond ik een beetje veel eer. Maar hij kwam wel voorbij. En daar kwamen ook wel wat reacties op. Maar dat vond ik interessant.
Kun je negatieve reacties dan makkelijker accepteren dan complimenten?
Dat weet ik niet of ik dat onderscheid zou maken. Maar het is gewoon wel... Het is ook een mening.
Mm-hmm.
Dus ik ben er eigenlijk wel in geïnteresseerd. Om het te horen. Als het me maar niet wordt opgedrongen eigenlijk. Maar misschien dat social media daarin... dan meer je persoonlijke ruimte binnenstormt. Als je op die manier reacties krijgt. Dat heb ik natuurlijk niet. Dus dit was gewoon een foto van lezersbrieven... die een redacteur aan mij doorstuurde. Dus dat is misschien wat rustiger.
Vertraagd effect.
Ja, denk ik.
Ja.
Ja. En ja, dat was de mening van die twee brievenschrijvers.
Je hebt in de Groene Amsterdammer geschreven... mensen die de wereld echt beter willen maken... dat wil zeggen die ervan overtuigd zijn dat hun idealen iedereen dienen... maken me vaak wat ongemakkelijk. En dat heeft iets te maken met de verontwaardiging die komt kijken... bij de overtuiging van het eigen gelijk.
Ja.
Ik vond dat heel postmodernistisch klinken. Vooral geen stelling nemen.
Ah ja.
Je hebt toch hele vurige meningen. Ik ken je als iemand die vurige pleidooien kan houden.
Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar die als ik die hou, dan denk ik dat ik nooit geloof dat ze voor iedereen gelden. En het is eigenlijk dat element eraan wat me ongemakkelijk maakt. Dus dat je niet de verscheidenheid eert van heel veel verschillende verlangens. Maar dat je eigenlijk zegt, dit is goed voor allemaal.
Maar je zoekt toch als schrijver... en zeker bij een toneelstuk een soort universeel verlangen of een universele waarheid.
Ja.
Een universele kern van vriendschap bijvoorbeeld in je nieuwe stuk.
Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ik denk nou.
Ja.
Dat is wel waar. Maar ook deze vriendschap is hyperpersoonlijk. Dus het zijn geen archetypes. Het zijn echt mensen van... Tenminste, dit is mijn verlangen. Het zijn mensen van vlees en bloed. Waar je van allerlei kanten naar kan kijken. Dus dat universele is natuurlijk juist... Wat universeel is, is natuurlijk van veel kanten te bezien. Dat is niet eenduidig. Het is de eenduidigheid die me ongemakkelijk maakt.
Maar is het niet juist ook dat je dan verzandt in... Je kunt nooit een vuist maken als je altijd maar bewust bent van die veel meervoudigheid, die veelduidigheid.
Maar waarom willen we een vuist maken?
Nou, tegen tendensen waar je het niet mee eens bent. Ja. In het stuk hebben ze het over Elfriede Jelinek, die zich heel kwaad maakt tegen het... Wat is nou het woord? Niet postmodernisme, maar het... Ze maakt zich heel kwaad over de nieuwe de rechtse tendensen in de politiek.
Populisme.
Dat is het woord, populisme, ja.
Maar dat doet ze niet eenduidig. Dat doet ze dus op zo'n manier... Dat ze niet de linkse mensen ontziet. Dat doet ze niet op zo'n manier dat links wegkomt... Omdat rechtspopulisten zo abject en infaam zijn. Dus snap je, ze maakt een vuist, maar wel eentje... eigenlijk waarbij niemand onschuldig wegkomt. Ze houdt ons allemaal verantwoordelijk. In dit geval voor het rechtspopulisme, hoe dat opkomt. Dus ik denk wel dat je een vuist kunt maken met nuance. Ja, zeker. Dat denk ik wel.
Je hebt een relatie met Jeroen Wollaars. Nieuwsuur presentatie begint heel hard te lachen. Ja. Maar de brug is heel logisch. Want ik vraag me dus af in hoeverre het nieuws ook jullie dagelijks leven binnenkomt. Bespreken jullie dat veel?
Het nieuws?
Het nieuws, de achtergronden, de analyses.
Ja, ook.
Ja. Ja, want ze komen toch terug ook in je columns.
Ja,
ja.
Ja, zeker. Ja, ja, ook.
Wat vind je zo goed aan Sigrid Kaag?
Sigrid Kaag is fantastisch. Waarom is ze fantastisch? Ja.
Ze is politicus van de D66, geloof ik. En ze wordt geroemd in je stuk.
Ja. Ja, de personages vinden haar waarschijnlijk nog iets fantastischer dan ik. En een van hen vraagt zich af of zij niet onze volgende minister-president zou kunnen worden. En dat vind ik een leuke gedachte. Ik denk dat dat een goede gedachte is. Zij is, ja, waarom? Mijn verliefdheid op Sigrid Kaag kan ik gewoon niet echt verklaren met feiten. Dat is een hele intuïtieve, gevoelsmatige ruimte die we nu betreden.
Is het misschien ook bij politici dat, net zoals bij vrienden, dat je daar een beetje verliefd op moet worden?
Ja, misschien. Nou ja, ja. En? Je wil natuurlijk ook gewoon gedegen dossierkennis. Je wil ook gewoon gedegen denkkracht. Hmm. Maar in haar geval, ja. Ja. Het is wel een soort van magische vonk voor Sigrid, ja.
Maak je zorgen over de politiek in Nederland?
Ja, niet meer dan gisteren, zeg ik dan wel eens, als grapje. Dat is een gestage zorg.
Een gestage zorg?
Ja.
Het wordt niet erger, het wordt niet minder?
Nee, die indruk heb ik niet, nee.
Denk je dat je ooit een stuk... over politiek kunt schrijven, als je het ook over robots kunt en over planten.
Maar zou je zeggen dat dit niet een politiek stuk is?
Je hebt natuurlijk wel de stelregel, al het persoonlijk is politiek, dus daar schaart het dan onder. Maar dat vind ik ook een beetje een dooddoener.
Ja.
Ja.
Want,
maar ja, Sigrid Kaag wordt bezongen, dat is al actueler dan de meeste toneelstukken die geschreven worden. Dus dat is wel zo. Denk je dat theater nog de realiteit echt kan beïnvloeden?
Ja.
Of ben je daar totaal niet mee bezig als je het schrijft?
Nou, eigenlijk niet. Maar dat is ook niet waar. Want ik geloof ten diepste dat het dat kan. Anders heeft het geen zin om het te maken. Maar dat zou ik niet zo expliciet zeggen, eigenlijk. Ik denk dat kunst en verhalen... dat op een heel zijdelingse manier kunnen doen. Dat ze de tijd reflecteren. En dat ze ons daardoor iets terugtonen over onszelf. Dus dat ze op die manier eigenlijk inzicht brengen. Ja, en daarmee dus ook verandering teweeg kunnen brengen. Ja.
Ik was deze week jouw werk allemaal weer een beetje in te gaan en te herlezen. En toen viel me op dat er in je roman Prijs de dag voordat de avond gevallen is en in een gedicht een mintgroen ei voorkwam.
Ja.
Wat is er zo magisch aan dat mintgroene ei? Waar komt dat vandaan?
Nou, dat komt eigenlijk wel uit die wandeling achter mijn moeder aandrentelend in onze tuin. Dat is een beeld uit mijn jeugd van het vinden van zo'n ei. Het vinden van zo'n waar een zangvogeltje uit gekomen is. En die zijn licht, die schalen, dus die waaien dan zo soms een tuin in. En dat is wel een buitenaardsachtige kleur eigenlijk, die dan zo in de aarde ligt. Ja.
Het is ook wel een soort. Ja, je zegt het woord buitenaards al. In de roman, Prijs de dag voordat de avond gevallen is, vindt een man zo'n ei. Hij verhuurt zijn kamers aan studenten en zij heeft zo'n ei op zijn kamer. En nou ja, hij neemt dat ei eigenlijk onder zijn hoede. En dat gaat symbool staan voor allerlei dingen. Eigenlijk ontrafelt zijn hele geest door alle fantasieën die hij loslaat op dat ei.
Ja.
Waar kwam dat verhaal vandaan? Hoe begin je zoiets? Begint dat toch met dat ei uit je jeugd dat dan weer terugkomt?
Nee, dat is nu een retrospect. Ja. Dat jij die verbinding maakt met dat gedicht. Nee, dat begon eigenlijk met de stem van deze mens. Dit personage. Het was een kwaaie man. En hij was kwaad aan het ratelen. Hij was heel boos en gefrustreerd over zijn leven en over de samenleving. En het was een interessante stem. Dus die kwam voort uit het schrijven zelf eigenlijk. Dus daar kwam ik zo op.
Eigenlijk een klassieke boze witte man.
Ja, zeker. Zeker. En ik wilde daar iets tegenover stellen. Dus ik wilde eigenlijk hem vertederen, om het maar eens letterlijk te gebruiken. En dat hij is heel achterdochtig en woedend. En die huurders die zitten hem, die frustreren hem enorm. En juist bij een van de huurders waar niks mis mee lijkt, vindt hij dan onder een bed dat buitenaardse ei. Waar die dus ook bijna bij voelt dat zijn woede dat ei al zouden kunnen doen barsten. Dus hij moet zijn woede al inhouden ten overstaande van dat ding.
Ja, anders gaat het stuk.
Ja, zeker. Ja.
En letterlijk draagt hij het op een gegeven moment op een rugzak alsof hij zwanger is van het ei.
Ja. Ja,
hij werd een soort draagmoeder.
Hij werd de draagmoeder van het geheime ei, ja.
Ja.
Ja, dat vond ik een vrolijk beeld. Een boze man met een ei op zijn buik door de stad. Op de vlucht eigenlijk, voor zijn dag. Ja.
Het is ook een soort bewondering voor de magie van ouderschap. Las ik erin.
Ah ja. Ja, want hij is geen vader geworden ook. Dat personage is geen vader geworden. Ja, ja. Ja, grappig. Ja, daar heb ik ook bewondering voor. Ja, dat is echt een grote daad. Een kind maken, ja.
Ja. Ik pak er nog even een tekst van je voorstelling bij die me bijbleef. Een opsomming van mogelijkheden. Ja. Waaronder, wat als ik ben blij dat ik geboren ben om mijn arm had laten tatoeëren voor mijn moeder. En later schrijf je, wat als we niet zelf kinderen hadden hoeven krijgen om onze ouders te begrijpen.
Ja.
Hoe heb je er lang over gedaan om de band om je ouders te begrijpen?
Ja, maar daar ben ik ook nog steeds mee bezig, denk ik. ja, want nee, dat zou ik niet durven zeggen dat ik mijn moeder begrijp. Nee. Ja, maar wat bedoel je? Ben je daar lang mee bezig geweest? Ja, best lang. Ja, nog steeds. Ja.
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 Nou ja, het is zoiets menselijks om te beseffen dat ouders eigenlijk alleen willen horen dat het goed met je gaat.
Ja.
En als je dat op je arm zou laten tatoeëren, wat we nooit doen, we hebben altijd soort motto's om door te leven.
Ja. Ja, dat zou veel helpen, hè? Als je dat gewoon op je 13e op je arm kwakt.
Het gaat goed met me, dat je die alleen maar omhoog hoeft te steken.
Ja, dan kan je gewoon door met je leven.
je zei dat je het moeilijk vond op school. Je hebt jezelf ook als anti-autoritair omschreven.
Ja.
Dat je eigenlijk alleen oplette bij geschiedenis.
Ja.
Hoe kwam dat? Waarom Ben je altijd al zo wars geweest? Is dit iets wat vanuit huis kwam? Of is het, of nee, juist het afzetten daartegen?
Ja, ik weet dat niet. Ik had geen geduld. Ik was heel ongeduldig. Ik wilde niet iets. Ik vond het heel moeilijk om iets te doen. Om bijvoorbeeld wiskunde. Ik vond het heel moeilijk eigenlijk om in de klas te zitten. En om iets tot je te nemen. Heel erg zo. Dat in je gegoten krijgen. Ik vond dat onprettig. Ik wilde veel liever dat zelf doen. En bij geschiedenis ging dat aan. En dan kon ik lezen en dan kon ik dat gewoon zelf vormgeven. Maar ik vond dat passieve van onderwijs is echt frustrerend. Ja, totaal geen controle hebt over wat je wanneer leert en waarom. Dat vond ik heel ergerlijk.
Ja. Het is grappig dat je zegt, ik vind het heel moeilijk als mensen iets mij willen opleggen. En dat je nu ook huiverig bent als schrijver om inderdaad echt een stelling te nemen. Of eenduidige stelling te nemen.
Ja.
Dus ja, dat je nog steeds...
Ja, die zijn er. Ik geloof echt niet dat die er zijn. En ik denk dat de taak is van de schrijver om dat te laten zien. En om een poging te doen om dat te bereiken. Ja.
En hoe belangrijk is dansen voor een schrijver?
Heel. Zeer.
Ja. David Foster Wallace heeft ooit een pleidooi gehouden voor dansen.
Oh, te gek.
Zijn biografische film eindigt ook met dat hij op een soort dansclubje zit. Maar wat heeft dans voor jou betekend? Het komt ook terug in de tekst. Wat als ons lichaam iets probeert te vertellen? Wat als dat via dansen gaat?
Ja.
En dan komt het nog een paar keer terug.
Ja, er zit gewoon een soort vrijheid in dansen. Ja, dat klinkt echt zijig, maar
nee,
ik meen het wel.
Niet.
Ja, dus vrijheid in dansen en woordeloosheid, dat spreekt me er heel erg in aan. Dus het opgaan in muziek en gezamenlijkheid zonder taal. En het is ook gewoon fysiek. Dus er zijn nachtclubs waar de boksen zo groot zijn dat die bas door je lichaam gaat. Dat is echt heel lekker en bevrijdend.
Je bent ook een schrijver van het nachtleven. Veel poëzie ook gaat over uitgaan, afterparties. Maar je bent ook iemand die eigenlijk als laatste naar huis gaat. Dat kan ik wel veilig zeggen, toch?
Ja.
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 Wat brengt dat jou? Is dat de magie van het nachtleven, dat alles anders lijkt? Of is het juist een vlucht?
Nee, het is gewoon heel vrolijk. Ik vind het heel... Het is gewoon het leven met het licht uit. Je ontmoet heel andere mensen dan dagelijks. Daar ga ik wel van aan. Mensen zijn ook net gekanteld of zo in de nacht.
Wat bedoel je met gekanteld?
Ja, zo net, ik weet niet, moediger of uitbundiger of zo. Er zit iets in de nacht wat mensen een beetje uit zichzelf haalt.
Geldt dat ook voor nachtradio?
Nou, dat, of nee, voor mijn gevoel nog niet. Maar misschien kunnen we wat langer doorgaan.
Misschien dat we er zo een muziekje bij opzetten.
Ja, dat is goed.
Maar ik vind dat wel interessant, dat nachtleven. Je bent nu midden 30. Ben je nog steeds het feestbeest wat je was toen je naar de stad trok en archeologie ging studeren? Nee?
Dat fluctueert gewoon in periodes. Want toen ik net in de stad kwam wonen, was ik dat ook helemaal niet. Dat kwam pas later. En in deze fase, nee, nu heb ik weinig nacht gezien. Maar er komen wel weer een aantal goede momenten aan in de nabije toekomst.
Ja, en je hebt in Berlijn gewoond. Als er nou één nachtclubstad is, dan is dat het wel. Dat
zeker.
Gaat gewoon 24 uur per dag door.
Ja.
Verlies jij jezelf daar dan niet in?
Nee, nooit.
Hoe weet je dan, nu moet ik naar huis?
Ja, ik heb gewoon een hele sterke interne grens. Ik verlies me daar nooit. En ik ook, misschien wel omdat ik het wil beschrijven. Ik wil me niet helemaal verliezen, want ik wil het graag vertellen.
Ben je er dan iemand die dan toch een klein notitieboekje ook bij zich heeft, die op de gore wc even wat steekwoorden schrijft? Of is dat dan toch meer iets wat...
Nee, dat niet.
Moet deze man verzakken?
Ja, nee, dat niet. Nee, ik zit letterlijk niet te schrijven, maar wel in me op te zuigen.
Volgende week gaat je voorstelling Als Vrouwen Vrienden Zijn in première in het Bellevue Theater. Het is een lunchvoorstelling, hè?
Ja, Ja, Theater
Bellevue. Middags.
Ja, dat zijn beroemde lunchvoorstellingen. Dus Theater Bellevue doet dat als enige in Nederland eigenlijk. En ik vind dat fantastisch. Want dat is dus een uurtje midden op de dag. Even er een soort van uit de wereld stappen. En in de zwarte doos van de theaterzaal.
Blijft de voorstelling daar exclusief? Of gaat hij daarna nog
rondreizen? Ja, hij gaat reizen.
Dus
hij blijft daar iets van 4 weken staat hij. En dan gaat hij door het land.
Oké. Dus als je hem niet ziet in Theater Bellevue, dan misschien ergens 's avonds.
Ja,
in andere theaters.
Ja.
En wie weet daarna dan een dansje doen.
Ja,
wie weet. Op aanraden van Hanna van Wieringen. Anna, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ja.